Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Radio Milko,
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Hier is uw presentator, Thijs de Jong.
Welkom bij TV en Radio Milko natuurlijk. Niet in een andere studio, hè, met William Pomp, de FC Groningen watcher.
Ja.
Ziet er goed uit, hè?
Ja, splinternieuwe studio, hè. De verhuis, als mensen op de achtergrond, mensen die lopen, dat zijn voor het grootste deel verhuizers.
Ja.
Want de redactie verhuist van de eerste verdieping van de centrale redactie naar de tweede.
En op een andere dag nog gewend, want we zitten hier met directeur Wouter Gudde van FC Groningen. Mooi dat je bent, Wouter.
Ja, dankjewel.
Hoe gaat het?
Goed,
ja?
En jou?
Ja, ook goed. Ook goed.
Mooi.
Ja. Gaat het, de grote vraag, gaat het door?
Het voetballen?
Ja.
We hebben dit tijdstip hadden wij afgesproken om het op te nemen. En de call die gaat zo plaatsvinden. Dus een van mijn collega's doet dat. Maar het heeft alle schijn van dat wij inderdaad wel gewoon door gaan voetballen. Ja.
Oké, en dat wil jij ook?
Nou, wij wilden liever voor supporters spelen. Alleen, er zijn zoveel onzekerheden. En de grootste onzekerheid is met name, hoe lang gaat deze lockdown duren? Dus we kunnen het hele schema op de schop gooien, maar dan moet je wel enige garantie krijgen dat je ook weer kan gaan voetballen. En die garantie die is er gewoon niet. En daarnaast is het heel complex, want voor de fysieke opbouw van spelers is het niet wenselijk om een week eerder te gaan beginnen. Het programma na de winter is voor een aantal clubs heel erg vol. We hebben nog een interlandweekend eind januari, wat ook nieuw is, maar dat komt omdat we in Zuid-Amerika door gaan voetballen. Maar Ajax en Feyenoord hebben we daar bijvoorbeeld internationals.
Ja.
Dus dan krijg je weer een scheve competitie. Groningen, PEC Zwolle kan je prima in maart, april inhalen. Alleen Ajax en Feyenoord, als die blijven overwinteren. AZ gaat overwinteren, PSV gaat waarschijnlijk overwinteren. Ja, dan krijg je gewoon een bomvol programma met een hele scheve competitie. Dus het is gewoon een moeilijke puzzel om te leggen. Dus
hoe gaat het dan nu? Want as we speak zo'n beetje is dan die vergadering. En namens Groningen zit Mark-Jan Olderbandering namens de directie aan tafel. Normaal gesproken ben jij er vaak bij, maar jij wilde deze afspraak door laten gaan.
Ik kon jou niet meer verplaatsen, William.
Daar zijn we heel erkentelijk voor. Ja. Maar dan is het gewoon een soort, vindt daar dan ook een soort hoofdelijke stemming plaats, zeg maar?
Of, nee.
Okay.
Altijd, was in de eerste coronaperiode ook, als je op dit moment praat over wie gaat over het competitieverloop, is dat gewoon bestuur betaald voetbal. Dus die hakt uiteindelijk de knoop door en die heeft de informatie overal opgehaald.
Dus die hoort gewoon wat een beetje de algemene mening. Hoort alle
dat hebben ze al
aan.
Gedaan. Hè,
ja,
want in het weekend moesten wij standpunten aanleveren. En vervolgens gaan ze de coach betaald voetbal, met de spelersraad, met de overheid gaan schakelen. Die informatie verzamelen ze allemaal. En uiteindelijk moet bestuur betaald voetbal de knoop doorhakken.
En uiteindelijk was dus het standpunt van FC Groningen, alles afwegende, toch maar doorvoetballen.
Alles afwegende wilden wij het liefst voor supporters spelen. Alleen, dus je moest aangeven of je wilde onderzoeken of het kon, ja of nee. Nou, wij waren voor onderzoek, maar uiteindelijk waren er zoveel onzekere variabelen dat de KNVB heeft gezegd, dat lijkt ons niet waarschijnlijk. We wachten het Kamerdebat af van dinsdag. En volgens informeren we jullie op woensdag wat uiteindelijk de beslissing gaat worden.
Maar als je, zeg maar, en dan ga ik even advocaat van de duivel spelen. Nou ja, niet letterlijk, maar je weet wel waar ik heen wil, denk ik. Als je, zeg maar, alles afweegt, dan zie je dat je zult gecompenseerd worden voor de lege stadions door de overheid. Er is nog wel, ook al is het dan met pijn en moeite en kraken en piepen, nog wel ruimte te vinden in het speelschema. Dan is het dan geen dikke vinger naar de supporters, zeg maar, van we gaan toch doorvoetballen.
Nee, denk ik. Want uiteindelijk weten ook de supporters niet, als wij eerder gaan beginnen, of ze uiteindelijk wel bij die wedstrijd mogen zijn. En wat gebeurt er nu als de lockdown bijvoorbeeld met nog 3 weken verlengd wordt? Dan krijg je niet alleen de 3 wedstrijden die we nu moeten gaan spelen tegen Go Ahead, Fortuna en tegen PEC Zwolle, maar ook nog eens een keer tegen Feyenoord. Je krijgt een bekerronde tegen Excelsior, je krijgt Heracles, AZ. Ja, dan gaat heel het schema op de schop en dan zijn er alleen maar verliezers, want dan is de opbouw van de spelers ook weg. Ja. En voor supporters zou het ook zomaar kunnen zijn dat dit langer gaat duren. Ik hoop het niet. Ik hoop ook dat we toegaan naar maatregelen die voor iedereen een beetje te begrijpen zijn. Ook als ze vervelend zijn. Maar ja, op dit moment weten we gewoon daarin veel te weinig.
Maar die onzekerheid, dat is eigenlijk de doorslaggevende factor.
Ja, voor ons, ook wel. Ja. Want ja, voor hetzelfde geld duurt het nog langer. En dan weet je helemaal niet waar je aan toe bent.
Nee. Nee.
En heb je gisteren ook tot 12:45 alsnachts het Kamerdebat gekeken? Of
dat niet? Nee, dat is niet vol te houden.
Nee, geen Politiek 24.
Het Forum van Democratie over 23,5 uur per spreektijd aangevraagd.
Ja, ja, echt? Dus
ik heb wel wat anders te doen. Ja,
nee. Ik heb wel af en toe geflitst hoor. Ja? 502 hè? Ja, okay. Zit hij op Ziggo. Ja. En, ja. Nou, ik vind het wel interessant. Maar ja, ik bespeur daar ook gebrek aan daadkracht gewoon. Ook met het 2G-beleid. Er zijn zoveel partijen die dan twijfelen. En allemaal met in het achterhoofd natuurlijk ook de achterban van die politieke partijen.
Mm-hmm. Dat is volgens mij hetgeen wat inderdaad is. De achterban. Uiteindelijk vraag ik me af, is het landsbelang nou belangrijker dan uiteindelijk het politiek belang van die
Precies.
partij? Daar krijg je elke keer een beetje vreemd gevoel bij.
Dat is exact hetzelfde gevoel dat mij ook bekruipt.
En jij moet dus de afweging maken. Is het clubbelang belangrijker of is het belang van de spelers belangrijker of van de trainer?
Uiteindelijk is het clubbelang, want spelers en trainers zijn onderdeel van de club.
Ja.
En alle voetbalclubs zijn ook opgericht om voor supporters te spelen. Dus als we garantie hadden gehad, ja, dan had het goed kunnen zijn dat we een stevige discussie met de voetbaltak hadden gehad. Maar dat we toch waar gaan voetballen. Alleen ja, die garantie is er niet. En dan kan je beter kiezen voor hetgene wat je in ieder geval zeker hebt. En dat is een programma.
Want spelers en trainers, hè, die wilden het liefst gaan voetballen.
Ja.
Maar stel je voor inderdaad, die garantie was er wel geweest dat je over 3 weken met het publiek had kunnen spelen. Dan had jij dus alsnog gezegd tegen spelers en trainer. Ik snap dat jullie het willen, maar dat gaat
ja, even
doen.
Afhankelijk van waar ze dan die inhaalwedstrijd hadden gepland. Ja. Hè, dan moesten we goed gaan kijken, want wij vonden dat er echt wel meer ruimte was dan alleen die eerste week van januari.
Ja.
Voor onze wedstrijden dan.
Ja.
Maar dan waren we zeker die discussie aangegaan. Want uiteindelijk, ja, wij zijn opgericht om vermaak te bieden.
Ja.
Even. En dat doe je voor supporters en sponsors. Als die in het stadion kunnen zijn, dan hadden we dat moeten doen.
Ja.
Nee, wat gaat FC Groningen dit kosten? Per wedstrijd?
Ja, wij hebben nu 1 thuisstrijd. Wij gaan uit van gemiddeld ongeveer 5,5 ton aan omzet. En dan gaat er een ton organisatiekosten dan af. Dus netto kan je uitgaan van 4,5 ton. Maar je zal begrijpen dat een wedstrijd als tegen Feyenoord ons meer gaat kosten dan het gemiddelde.
Ja, ja.
Ja.
En verwacht je dan dat die 4,5 ton volledig terugkomt vanuit Den Haag?
Ja, daar is ook heel erg onduidelijkheid over. Ook dat ze gingen nu in de call weer meer kijken hoe dat zou zijn. Maar dat zal de aankomende dagen denk ik een beetje zijn beslag gaan krijgen. Ja. Ik denk dat wij gewoon kunnen voetballen met publiek. Dus het zou raar zijn als daar maar een klein gedeelte of een gedeelte van is. Alleen ja, ook daar moesten ja, op stel en sprong weer allerlei beslissingen worden gemaakt. En daar zijn ze dus ook niet mee bezig. Maar we gaan in ieder geval denk ik wel gecompenseerd worden.
Hoe knaagt het aan jou dat bioscoop en theaters bijvoorbeeld wel gewoon publiek mogen ontvangen en voetbaltheater niet?
Ja, heel, heel erg. Dat is heel
toch gek?
Ik ben nog steeds daar ook geïrriteerd over.
Ja.
We hadden het net voor de uitzending over. Dan maar pijnlijk, alles dicht, maar dat het voor iedereen hetzelfde is. Maar nu is het voor de club, is het niet uit te leggen naar supporters en sponsors dat je bepaalde dingen wel mag. Hey, ik kan zeggen, ja, grote groepen mogen niet bij elkaar komen, maar dan kan je ook geen pretparken en dierentuinen opengooien. Binnenruimtes moeten gesloten blijven, maar je mag wel met een QR-code met 1250 mensen naar een theater toe. Dat snap ik niet. En persoonlijk, ja, aanstaande zaterdag moet mijn zoontje spelen in Haren en mijn dochter moet hockey in Sneek. En ik mag niet bij een sportwedstrijd kijken, maar ik mag ze wel bij de parkeerplaats ophalen en dan naar de bioscoop gaan met ze. Ja, dat is ook voor mij niet uit.
En ook, je mag ook in de kantine zitten, hè, gewoon. Je mag niet langs, dat vind ik
nee,
zo onbegrijpelijk.
Nee, je mag gewoon in de kantine zitten, maar dan moet je al het sportpark op, dus dan kan het al niet. Hè.
Nee.
De mensen die in de kantine zitten, dat zijn dan puur spelers, zeg maar, bijvoorbeeld, die al gespeeld hebben.
Ja.
Hè? En dan nog eventjes een biertje drinken in de kantine, maar die mogen niet langs
maar
vast. Wat natuurlijk nog steeds wel raar is, maar het is niet zo dat je gewoon mag doorlopen naar de kantine.
Als de kantine aan de rand van het sportpark staat dan en die heeft een deur zeg naar de openbare weg.
Stel je voor, je zou een deur hebben naar de openbare weg, inderdaad. Of je maakt een enorme tunnel. Misschien dat je op die manier nog er onderuit kan komen.
Ik snap wel dat je niet overal uitzonderingen zo op kunt maken als overheid ook zijn. Zeg maar sommige dingen zijn echt heel slecht uit te leggen.
Ja.
Want hoeveel besmettingen zullen er nu bij vaders en moeders langs de lijn, bij hun kinderen op zaterdagochtend. Ik heb het idee dat mensen in Den Haag nog nooit langs zo'n sportveld hebben gestaan soms.
Ik denk misschien dat we met 20.000
ja, nee, precies.
Mensen bij B-Quick onder de 10 aan het kijken zijn.
Ik heb
er altijd echt vies tegen, kan ik je vertellen.
Ik heb er vaak genoeg gestaan met mijn neefjes en zo. Al die 11. Daar staan een keer misschien 12 ouders of zo, weet je wel.
Klopt,
ik voetbal bij Winsum 3. Wij hebben laatst voor 18 mensen gespeeld. Zoveel heb ik er nooit bij elkaar gezien.
Ja, precies.
Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Heb je een idee waarom ze dan voor sport kiezen als een soort zondebok? Snap je dat?
Dat is moeilijk uit te leggen. Hè? Er wordt natuurlijk snel een linkje gelegd naar het supportersgeweld wat er de afgelopen 3 maanden is geweest.
Mm-hmm.
Wat sowieso niet goed is. Maar dat zullen ze denk ik altijd ontkennen daarin. Je mist gewoon totaal rechtlijnigheid in besluitvorming. Dat is heel frustrerend.
Ja. 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 Heb je contact eigenlijk met politici?
Nee, ik spreek met name lokaal. Dus ik heb veel contact met onze eigen burgemeester. Maar ook de groep met burgemeesters wordt niet altijd gekend in besluitvorming die genomen wordt. Dus, en die relatie is gelukkig wel goed. En verder is het afwachten. Met name onze contactpersonen vanuit de KNVB en vanuit de ECV. Die hebben contact met vaak met Grapperhaus. Dan komt de terugkoppeling naar ons.
Ja. Je hebt natuurlijk nu wel een RVC-lid met een vrouw die in de Tweede Kamer zit. Dus,
Paul er ook?
Paul er ook.
Ja, zeker. Ja.
Je kan altijd nog...
Niet voor jou, hè?
Ja, precies. Je kan het telefoontje nog tegen. Dus. Ja.
Afgelopen vrijdag nog mee gegolfd, toch?
Nee, ik zou met hem...
Oh, ging je door?
Het ging wel door, maar ik was ziek.
Oh ja, je was ziek.
Dus ik zou met jouw voorganger onder andere zou ik... En Paul zou ik gaan golfen.
Ja, anders staat veel op de golfbaan. Inderdaad.
Ja, precies.
Hij leert het ook steeds beter, daar heb ik het idee.
Ja, pas liet hij aan mij zien dat hij de Ibiza Open had gewonnen. Ja. heb jij ook vast.
Ja, zeker. maar niet de totale deelnemerslijst, daar was ik dan ook wel benieuwd naar. Zeg maar.
Ik ook, ja. Nee, zeker.
De financiën gaan we het over hebben,
de financiën, ja, precies. Ja. En dan hebben we het over de voorganger, het is net genoemd. Je hebt zijn schuld ingelost.
Nee, niet die van hem, maar van de club, van het investeringsfonds wat inderdaad uitstond. Maar inderdaad, we hebben besluit genomen maandag de 15e ook medegedeeld aan de investeerders. En uiteindelijk moet zo zijn dat het aan het einde van dit jaar ook uit de boek is.
Ja, de molensteen, ik wist dat het woord, voordat ik het verhaal las, wist ik dat je het woord op zou schrijven. Hè? Dat als een molensteen.
Nee, voor mij had ik een strop.
Molensteen.
Oh, had ik een molensteen? Oké, okay. Nou ja, dat is nog mooi.
Kun je even uitleggen wat...
Was ik in vorm?
Ja, zeker. Kun je uitleggen wat het precies was en wat er nu gaat gebeuren?
Ja, en dan probeer ik het in Jip en Janneke taal
graag
te doen.
Ja, want ik heb geen...
Uiteindelijk is er geld geleend van investeerders om te investeren in spelers. En die investeerders kregen daarvoor een bepaald rendement terug. Uiteindelijk is dat al gaande eigenlijk sinds 2006. In allerlei verschillende vormen. Toen zeg maar wij aantraden, want als nieuwe directie, toen stond er een lening uit van 7 miljoen euro. Hè. Dat was ook een investeringsfonds. Dat geld, dat was wel al geïnvesteerd, dus dat was in principe gewoon een schuld. En daar moesten wij een vast rendement betalen van 5% aan de investeerders. We moesten altijd een investeerdersreis organiseren, die kostte ongeveer 1,2%. Dus je was vast 6,2% rendement kwijt. En daarbovenop kon bij verkoop van zelf opgeleide speler nog een keer 3% bonusrendement op krijgen. Dus netto, als je de afgelopen jaren berekent, kostte het de club ongeveer 8%. Alleen de constructie die is nog iets ingewikkelder. Want bij elke transfer die gedaan wordt, ging er tussen de 22-24% bruto terug naar het fonds. Daar kwam weer een gedeelte, ongeveer 8% van de schuld, terug. Als bijdrage aan de opleiding. Hè. Dus dat ging weer gewoon terug naar de club. Ja. Dat was hartstikke goed. Dat rendement waar we het net over hadden, ging naar de investeerders. En de rest wat overbleef, dat bouwde zich eigenlijk op als een soort weerstandsvermogen om mindere tijden voor de investeerders op te kunnen vangen. Dus stel, wij zouden geen transfers maken, dan zou je uit die pot alsnog de vaste rendementen kunnen gaan betalen.
Zo'n reservefonds.
Ja, en die pot, die begon ongeveer op een ton of 8 in 2019. Maar door de transfers die we eigenlijk 3 zomers achter elkaar hebben gedaan, was die nu... En na 31 augustus was die 2,4 miljoen euro. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk ons geld. Alleen dat staat daar niks te doen.
Nee, precies.
En daar kon je niet zomaar bij.
Nee, ja, uiteindelijk er zit een heel juridisch ding achter. Dat moet ook, omdat dat heeft te maken met third-party ownership. Twente heeft ooit een keer een fonds opzet waar ze alleen geïnvesteerd hebben in één speler. En dat is gewoon wettelijk verboden. Dat kan. Heel je selectie zit erin. Er zijn allemaal regels aan verbonden. Dat ga ik niet uitleggen, want dan ben je al je kijkers kwijt. daar moest je goede afspraken over maken met bestuur. Maar uiteindelijk konden we nu zeg maar die pot met geld aanvullen. Waardoor we in één keer de lening van 6 miljoen, wat nog open stond, nu hebben af kunnen lossen. Ja. En dat gaat dus met name ons helpen bij transfers in de toekomst. Omdat je dan in ieder geval het vaste rendement kwijt bent. Maar zeker ook met zelf opgeleide spelers. Ja. Misschien Thomas Suslov nu wel het mooiste voorbeeld van is. Ja, dan ben je ook dat bonusrendement kwijt.
Dus wat dat betreft heb je het op tijd gedaan. Want stel je voor, je zou Suslov, je zou het nog bewaard hebben. En Suslov verkoop je bij spreken in de winter voor 5 miljoen. Dan,
die kans acht ik heel klein.
Nee, precies. Maar stel dat.
Stel dat. Ja. Maar uiteindelijk moet je ook toe naar uiteindelijk meer geld in de club houden. Want we moeten ook wel naar een situatie toe waar we minder vaste waarde sterkhouders per jaar kwijt gaan raken. Want uiteindelijk, anders kan je niet structureel presteren. En dan kan er ook eens een keer een jaar bij zitten dat je minder hoog op de ranglijst eindigt.
Ja. Toen jij bij de club kwam, was het een van de eerste dingen die je zag ook volgens mij. Was het ook meteen een van de eerste dingen waarvan je dacht, hier wil ik vanaf?
Je bent naar de totale vreemd vermogenpositie gaan kijken. Hè. Die was toen ongeveer 13 miljoen. Want er zat toen ook nog een ander spelersfonds in. Het Pronkjewelfonds, waar we ook over hebben verteld uiteindelijk. Waar met name Doan en Sabot zijn mee gefinancierd. Maar uiteindelijk bij de verkoop van Doan konden we dat aflossen. Waar we wel gelijk naar zijn gaan kijken inderdaad is... wat is je belangrijkste verdienmodel voor een club als FC Groningen? Zijn altijd transfers. Dus dan is het logisch dat mochten we uiteindelijk in de positie komen om af te lossen... dat we eerst gaan kijken naar wat is ons beste verdienmodel... en kunnen we daar er dan voor zorgen dat er zoveel mogelijk geld binnen de club blijft.
Ja.
Dus dit was wel een wens die we hadden opgebouwd. Ja.
En die ook door de hele club leefde. Hè? Want Danny Buijs, bijna wekelijks heeft hij erover van... ja. Hartstikke mooi voor de club dat de spelers worden verkocht. Maar het zou mooi zijn als je eens een keer een speler kunt vasthouden. Of als je eens een keer een gelijkwaardige vervanger kunt halen. En iemand die je misschien niet meer helemaal van onderaf op hoeft te leiden. Dus ja.
Maar dat laatste is denk ik voor heel veel clubs moeilijk. Niet alleen voor clubs als FC Groningen een gelijkwaardige vervanger halen. Kijk maar naar wat er bijvoorbeeld bij Ajax gebeurde toen ze halve finale Champions League haalden. En ze verkochten Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Nee, toen kwam ook Alvarez terug. Nou, hoeveel kritiek is er niet geweest op Alvarez in het eerste jaar? En het tweede jaar is hij onmisbaar geweest. Ja, ja. Dus alleen heel veel mutaties, dat is met name het probleem. Ik vind het best wel gezond om gewoon één of twee spelers te verkopen, nieuwe te halen, weer op te leiden, beter te maken en door te groeien. Maar
dat
je grote kern...
Club als FC Groningen.
Ja, maar ik denk dat het bij alle clubs bijna ter wereld hoort, behalve als je Paris Saint-Germain bent en Manchester City.
Dat maakt het niet uit. Nee, precies.
Maar uiteindelijk ook Ajax, ook PSV, precies. Ook Feyenoord, die hebben allemaal met dit te maken.
Ja. Je zegt er ook in, met terugwerkende kracht ben je die investeerders dankbaar. Ze hebben voor een sportief vliegwiel-effect gezorgd. Vind je dat ook echt of is dat om ze niet...
Uiteindelijk, ik ken de situatie van de overgang van de Oosterpark naar de Euroborg ook wel. En die heb ik van Hans wel eens gehoord, maar ook was van Erik Mulder gehoord. Of van Mark Jan, die nu bij ons al een tijdje werkt.
Yeah.
Ja, toen was de financiële positie in ieder geval zo dat ze geen geld op de bank hadden om te investeren. En dan is het logisch dat je gaat ondernemen.
Ja,
er zijn in het begin helemaal hogere rendementen uiteindelijk betaald. En dat is naar gelang zeg maar is dat minder geworden, waardoor er meer in de club bleef. Alleen, ja, als je op volle kracht wil komen, dan is het beste dat je alles zelf doet. En ja. Nou, laten we hopen dat we...
Wat vonden de investeerders ervan eigenlijk? Dan?
Ja, dat werd heel goed opgepakt eigenlijk.
Ik zag je er tegenop, want dinsdagavond was die bijeenkomst.
Maandagavond,
hè? Maandagavond.
Nee, ik zag er niet tegenop. Alleen er was wel een stemmetje in je hoofd dat je denkt van welke kant zou dat opgaan? Maar ja, we hebben heel veel mensen ook aan de voorkant gesproken, gebeld. En die zeiden eigenlijk van het is fantastisch iets voor de club. Heel veel mensen hebben ook echt binding met de club. Ja. Ja, ik vind het wel jammer voor mezelf, want het is en een goede belegging, maar het is ook een leuke belegging. Want er zit een reis bij en er zitten meerdere bijeenkomsten bij. Ja. En ik volg het voetballen, het sociale aspect.
Het is leuk om in een voetbal, weet je, met spelers en voetbal, dat is natuurlijk iets leuks.
Het is ook risicovol, hè, want daar kwamen ook mensen toe. Ja, ik heb ook eens een keer geld gestopt in een spelersfonds van Veendam. En dat ga ik waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen.
Nee, dat komt weer terug.
Dus ja, het is ook wel weer mooi dat je daarin wel gewoon je geld terugkrijgt. Alleen, dat was gewoon een hele leuke bijeenkomst, man.
Okay. Het was niet dat ze dus zeiden van, wat flikt ons nou, waarom stop je hiermee?
Nee,
doorgaan.
Nee, zeker
niet. Wat ik dus een opvallend aspect vind, is je zou verwachten, mensen in zo'n spelersfonds hebben hard voor FC Groningen over het algemeen, denk ik. Het is meer dan gewoon een pure belegging, hè, zeg maar, puur financiële belegging. Je zou zeggen van, dat zijn dan ook allemaal sponsors van FC Groningen, maar... Dat is dus niet zo. 30% of zo, hè?
Ja, niet veel mensen zijn meer sponsors. Er zijn wel mensen met een seizoenkaart. Hè. Er is ook een groep die echt wel wat ouder is geworden. Dus bijvoorbeeld niet meer in het bedrijfsleven actief is. En daardoor denk ik keuze maakt of om niet meer te sponsoren en een seizoenkaart te nemen. Alleen ja, dat is zo. Iedereen heeft zijn binding op zijn eigen manier. Maar er zitten gelukkig ook wel een aantal bedrijven bij die wel sponsor zijn daarin.
Heb jij nog van de rest dan zeg maar nog mensen over kunnen halen van... Nou, je hebt nu je geld terug uit het investeringsfonds. We hebben nog wel een leuke andere manier om het in de club investeren.
Op dit moment hebben we daarin wel gewoon een relatie om te kijken van... Oké, wil je bijvoorbeeld stoelen of wat er voor zaken dan ook... Maar we gaan er wel voor zorgen dat natuurlijk een binding met de groep blijft. Omdat je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren. En er zijn ook wel manieren. Ik noemde gisteren bij iemand anders. Als je gaat kijken hoe bijvoorbeeld PSV. Die heeft een enorm vreemd vermogen uitstaan. Maar op een andere manier. Voor 1,5-2% hebben die zo'n groeifonds opgericht. Moet je maar eens induiken. En die hebben 50 miljoen daarmee uit de markt gehaald. Om uiteindelijk weer te investeren. Kijk, en als jij geld hebt. Want dat model is natuurlijk goed. Als je goedkoop geld uit de markt kan halen. En je kan bijvoorbeeld investeren in. Noem die twee containers op Noord. We weten inmiddels wat dat oplevert aan extra horecaomzet. En als het geld wat je leent goedkoper is dan het geld wat het oplevert, ja, dan is het natuurlijk een goed businessmodel.
Precies. En als je het PSV-voorbeeld hebt, 1,5 tot 2% is in deze tijd nog steeds wel een mooi rendement natuurlijk. Hè?
Ja, dus alleen op dit moment speelt dat niet, maar ja, je moet daar nooit je ogen voor sluiten.
Nee, precies. Precies.
Mocht er ooit nog een keer een buitenkantje voorbij komen spelen waarvan je denkt, hey, deze kunnen we eigenlijk net niet...
Nou ja, dat de speler is dan vaak wel een meer risicovolle investering dan wanneer je dat in stenen doet of in bijvoorbeeld horeca afzetpunten, want dan weet je ongeveer wat je gaat terugverdienen. Ja. Maar ja, daarvoor nooit je ogen sluiten. Je moet altijd kunnen handelen op de markt, dus en dat is wel belangrijk.
Ja. Zoals die jaarlijkse reis, die blijft dan gewoon bestaan om bijvoorbeeld die band
aan te houden? Dat hebben we ook gevraagd. Hè. Mensen, hoe zien jullie dat? Is het dan een keer leuk om bij een thuisstrijd bij elkaar te komen of juist bij een uiterstrijd of wel een reis en dan op eigen kosten? Nou, dat gaan we inventariseren. Wij gaan wel volgende week op reis nog, omdat die reis, dat is gewoon nog een afspraak die we hebben gemaakt.
Portugal, dus toch?
Ja, we gaan naar Sporting Lissabon tegen Borussia Dortmund. En vanuit gaan dat het allemaal doorgaat.
Allemaal doorgaat. Ja. Maar Portugal is gunstig, hè?
Ja.
Dat hebben we een goede reisbestemming.
Ja, zeker.
Een tijdje terug, denk ik. Maar,
Dus dat pakt goed uit. Ja. Dus dat gaan we nog wel doen. En dan zien we, maar het is voor ons wel belangrijk om binding te houden met die groep.
Ja. Ja.
Fijn reisje wel, Sporting Dortmund.
Ja, de pers is helaas niet uitgenodigd.
Nee. Ja, zonde.
Directie wel?
Ja, directie gaat mee.
Ja, oké. Okay, ja. Voltallig.
Voltallig, ja.
Nou, kijk eens aan. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi vooruitzicht.
Voor wie ben je?
Dan ben ik voor Sporting Lissabon, denk ik.
Ja?
Ja. Ja.
Gewoon omdat je daar zit?
Nee, ja, ook uiteindelijk. Kijk, ik vind hoe Ajax het doet. En dat mag je als Rotterdam, maar misschien maar volgens mij in Groningen hebben ze ongeveer net zo. Nee, ik wou misschien niet zeggen, maar ik heb daar heel veel bewondering voor. Ja, hoe die in Europa presteren. En ik denk ook echt dat zij ver kunnen komen. Dus dan zou het voor Ajax beter zijn als Sporting doorgaat dan Dortmund. Want die schat ik wat hoger in.
Ja, precies.
Mag nog even over...
Over
het investeringsfonds. Twee aspecten nog daarvan. De eerste is, jij noemde dat al even. Jaarlijks ging er ook een tonnetje of 5 vanuit het investeringsfonds naar de jeugd.
Ja.
Jeugdopleiding. Dat valt dan nu natuurlijk wel weg.
Ja.
Wat gaat de opleiding daarvan merken?
Nee, in principe niets, want uiteindelijk komt dat voort uit transfers die je doet. En die zullen we waarschijnlijk wel elk jaar gaan doen. Dus dat wat terugkwam, dat neem je uiteindelijk gewoon, neem wij dat mee in de totale omzet. En dan verdelen we die totale omzet over gewoon alles waar we kosten aan maken. Dus dat ga je niet merken. Boekhoudkundig loopt je operationeel tekort. Maar dat is echt boekhoudkundig, zou wat oplopen. Maar dan kan je met je transferresultaat natuurlijk wel dubbel en dwars weer goed maken.
Ja, precies. En dan komt het gewoon in de reguliere begroting.
Ja, zeker. Ja, dus nu die verkoop, in plaats van dat het geschoven werd naar het fonds en dan weer terug naar de club ging, blijft dat nu in één keer bij de club.
Ja. Ja. En stel dat een nood nou wel een keer aan de man komt, dan is dat reservepotje is weg waar je aanspraak op zou kunnen maken.
Ja.
Hoe ga je dat dan oplossen? Is er dan niet nu een dun koord waar je op...
Nee, dat reservepotje konden we sowieso niet aanwenden voor transfers. Hè. Daar zou je dan weer toestemming voor moeten vragen bij dat bestuur om dat te gaan doen. Dus dat was gewoon inderdaad een soort weerstandsvermogen wat er stond. Hadden ze wel mee akkoord kunnen gaan om dat te doen. Ja, wij denken dat wij gewoon nu vanuit eigen kaspositie dat eventueel zouden kunnen doen. Dus ja, wij hebben uiteraard wel doorgerekend en zijn niet vanochtend wakker geworden en dachten, hey, er is wel heel weinig geld op de bank. We hebben een cashflow berekening gemaakt voor meerdere jaren. En uiteindelijk zitten we daar al in boekjaar 22, 23 en proberen we soms zelfs 23, 24 al door te rekenen. Ja, dus we proberen wel zo vooruit te kijken.
Want het was dus niet zo dat, stel nou dat je over 5 speelronden als de winterstop begint stijf onderaan staat en moeten grote noodreparaties worden verricht in de winterstop, dat je dan van dat potje gebruik kan maken. Zeg maar. Nee, dat is niet.
En dan hebben we gewoon eigen gelden om eventueel de selectie te versterken als dat nodig is.
En die vraag, daar komen we nog op terug.
Daar gaan we straks
over hebben. Dit is de cliffhanger. Wat is er mogelijk in de winterstop?
Ja, dat doen we straks. Ja. Eerst even heel kort even de centjes, want toen je aangesteld werd, dit was dus dat investeringsfonds, daar wilde je eigenlijk wel vanaf. Organisatie was wel wat te groot. Hè? Nou, er zijn wat mensen uit de organisatie gegaan, ruim een jaar geleden. Wat is er nog meer waarvan je zegt, daar wil ik vanaf?
Vanaf, klinkt zo hard.
Ja, nee, precies.
Ik wilde per se van mensen af, want uiteindelijk verwacht ik dat de aankomende jaren onze organisatie wel weer gaat groeien. Alleen de omzet moet veel harder groeien. En dus we hebben met name wat meer de organisatie veranderd. Waar meer mensen zaten die verantwoordelijk waren voor operationele en achterkantprocessen, noem ik dat zeg maar. Veel handmatig. Hebben we nu wat meer mensen in de frontlinie zitten. Dus aan de commerciële kant, aan de marketingkant. Om uiteindelijk daar juist de omzet mee te gaan verhogen. Kijk, waar we uiteindelijk naartoe moeten groeien is naar een gezond eigen vermogen. Maar eigenlijk stuur je een club op cashflow. dat we voldoende geld op de bank hebben staan om nee te zeggen gedurende de hele transfer window. Ja. Dus dat we kunnen zeggen, nee, het is of deze prijs of niet. Ja. En dan doorgaan dat we daarin ook voldoende ruimte hebben om spelers waarvan je denkt, die hebben een potentieel goed op te kunnen waarderen, om nog een keer een verhaal te hebben van je blijft nog een jaar en dan gaat het volgende zomer gebeuren. Als je dat vanuit eigen kracht gaat doen, dan kan je echt je stabiele groep bij elkaar houden. En dan is het ook met deze club, met de omzet die gaat groeien, hopelijk, gewoon realistisch om te zeggen, ja, wij moeten gewoon proberen elk jaar Europees voetbal te gaan halen.
Ja.
En dan kan het niet lukken, maar dan heb je wel de voorwaarden gecreëerd.
En wanneer verwacht je dat jij nee kan zeggen tegen een koper?
Ja, daar zitten blijven altijd onzekere variabelen in zitten. Ja. De stand in de ranglijst, wat doet de economie? Dat gaan we zien. Op dit moment gaan wij groeien. Ik weet dat wij volgend jaar aan de commerciële kant ongeveer een miljoen gaan groeien in omzet. Als we gaan de targets daarin halen, dat is hartstikke goed. Maar ja, we staan op dit moment 15e.
Ja.
Dat is geen goede uitgangspositie. We hebben vorig jaar wel een gaatje gekeerd voor de tv-ranking. Maar eindigt Heerenveen 7 plekken boven ons. En of Heracles 4 plekken boven ons. Ja, dan ga je daar weer wat in voelen. Maar ook als je zo blijft voetballen, ja, dan zal je daar uiteindelijk ook last van krijgen. Ja. In je seizoenkaarthouders en sponsors. Dus dat moet wel altijd goed blijven gaan. Ja.
Dus Heracles is nu voor de tv-ranking meer concurrent
dan Heerenveen.
Dat is jarenlang anders geweest. Hè? Ja. Jarenlang was het Heerenveen 2 plekken onder jou.
Ja.
Nu
7 en Heracles 4.
Ja. Ja, dus er staat meer op het spel dan alleen maar het sportief inderdaad.
Ja, maar daar blijf je. Kijk, uiteindelijk kunnen wij een prachtig plan maken en kan het evenement geweldig zijn en kunnen we commercieel goed doen. Voetbal is het allerbelangrijkste, dus dat moet op orde zijn. Daar heb ik ook wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Alleen, ja, als je langere tijd minder presteert, dan ga je daar gewoon last van hebben als club.
Ja. Jij verwacht dat de financiën in het voetbal nog een enorme vlucht gaan nemen, hè? Door de Champions League gelden en zo onder andere. Geldt dat ook voor de tv-gelden? Verwacht je dat die ook enorm gaan stijgen?
Enorm vind ik een te grote verwachting. Ik verwacht wel dat ze gaan stijgen. In 2024-25 is het laatste jaar van het televisiecontract. En de plannen zoals die er nu liggen, daar moet nog heel veel aan gebeuren. Maar we hebben nu alles vermarkt aan één partij eigenlijk, EMM. En dat is dan weer, met Disney is dat gedaan. Maar uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat je nationale tv-rechten, je internationale tv-rechten en je sponsorrechten, dat je die allemaal apart met een aparte strategie, met een grotere organisatie gaat vermarkten. Nou, die kant zie ik ons wel opgaan. En dat gaat uiteindelijk meer geld opleveren. Ook omdat op dit moment de waarde van de tv-deal aan het groeien is, door de deals die gemaakt zijn met Ziggo en met KPN, dat volgens mij 9 miljoen huishoudens die gewoon in het basispakket hebben zitten. Dus er kijken veel meer mensen live voetbal. Dus daar verwacht ik ook wel een groei in.
De verdeling ervan, van de tv-gelden, dat nu is?
Ja, die is nu scheef nog. Want uiteindelijk is het een ratio van bijna 1 staat op 6. Hè. Dat zijn in de toplanden, met name Engeland, Duitsland, is die wat eerlijker. Alleen je moet denk ik wel naar het totaalplaatje gaan kijken. Hè. Het is nu veel te makkelijk om te roepen, ja, dat gaan we even wat dichter bij elkaar brengen. Want voor Ajax zal het bijvoorbeeld heel interessant zijn om internationaal veel meer met hun tv-rechten te kunnen gaan doen. Dus het hele plaatje moet kloppen en dan moet iedereen erop vooruit gaan. Want dat is uiteindelijk belangrijk voor het Nederlands voetbal.
Nou, tijd om op voetbal te hebben, William.
Ja, maar nog eventjes, want daar refereer ik even aan, die kaststroom van de Champions League. Hoe zit dat?
Want als wij goed geïnformeerd zijn vanuit de European Leagues, dan komt er in 2023-2024 komt er een nieuwe Champions League opzet met zo'n Swiss model, waarin je soort een groep in een grote competitie gaat spelen met 10 wedstrijden in plaats van 6 in de groep. Ja, uiteindelijk gaat daar volgens mij bijna 800 miljoen tot een miljard meer het voetbal in. Ja, en nou, misschien zijn wij heel simpel bij FC Groningen, maar wij denken dat dan uitgegeven gaat worden aan het voetbalproduct. Dus ja, dan gaat er meer geld in de markt komen en uiteindelijk zal dat uitgegeven gaan worden op het transfermarkt, is onze verwachting.
Dus die transferbedragen die zullen veel hoger gaan?
Dat zou gaan kunnen, even afhankelijk van wat er nu gaat gebeuren. Want je ziet wel, in Zuid-Europa hebben wel clubs een jasje uitgedaan door vorig jaar. Maar er zijn ook clubs, met name in Engeland, Duitsland, die daarin gewoon gaan groeien. En ja, als die gelden meer waard worden. Als Ajax van 40 miljoen plaatsingsfee in één keer 70, 75 miljoen gaat krijgen. Ja, dan worden de verschillen bij ons groter, maar de verschillen in de top worden natuurlijk ook groter en het geld wordt meer.
Ja.
Dus ja, wij moeten, en naar het verhaal waar we het net over hadden, stabieler worden zodat we kunnen presteren. Maar natuurlijk ook heel interessant blijven voor uiteindelijk clubs die boven ons staan. Om die Groningen zien als een club waar heel veel talent loopt, die de stap hoger kan maken.
Ja. Interessante ontwikkeling, hè?
Ja, zeker,
vind ik.
Ja, ik vind dat wel moeilijk.
Ja, nee, maar toch wel helder uitgelegd.
Ja, zeker.
En het is, je praat over een toekomstig scenario. Dus het is ook lastig om daar zeg maar concrete zinnen over te praten. Maar je moet allemaal nog maar afwachten. Maar als je dan een bedrag hoort van 800 miljoen tot 1 miljard, wat misschien wel de voetballerij binnenkomt, dan kun je wel voorstellen dat het een andere constellatie
met zich mag ook wel een keertje. Dat zit, heel weinig geld in het voetbal.
Voor het imago van de buitenste misschien inderdaad weer niet.
Het is zoals het is.
Ja. Nu al voetbal dan? Ja. Want dan gaat het eigenlijk uitkomen. Gaat niet zo lekker nog.
Dat klopt. We staan niet op de plek waar we willen horen. Dus dat willen we graag beter doen.
Heb je daar een verklaring voor?
Ja, nou, enerzijds. Hè, wij weten dat wij in augustus nog 2 verkopen hebben gedaan. Dat er nieuwe spelers bij zijn gekomen die we moeten wennen. Die ook aan trainingsniveau, speelniveau moeten gaan wennen. En uiteindelijk duurt het ook langer dan verwacht voordat het uiteindelijk de puzzel valt. Voordat de vastigheden en de duidelijkheden in het team weer komen. Hè, want vorig jaar, seizoen hiervoor, zijn we ook gewoon 6 sterkhouders verloren. Ja. Maar viel uiteindelijk de puzzel sneller. Dus ja, het is te hopen dat hij de aankomende weken, maanden wel gaat vallen. Want uiteindelijk moet je punten gaan pakken om te gaan stijgen.
Ja. Bemoei jij je met het voetbal?
Ja, op hoofdlijnen. Dus iedereen weet volgens mij al, die Groningen volgt, wij de weken met z'n drieën aftrappen. Voetbal inhoudelijk.
Met z'n drieën, even daar.
Sorry, Mark-Jan Verderes, Danny en ik. En
hoe gaat dat? Dan zitten jullie bij elkaar, het sportzorgcentrum.
Ja.
En dan?
Dan heb je gewoon een gesprek zoals dit, en dan, vraag je inderdaad van hoe kijk je terug op vorige week? Wat komt er de aankomende week aan? En ik bemoei me voetbal nauwelijks niet heel vaak met discussies. Ook omdat Danny en Mark-Jan daar veel beter in zijn. Maar ik denk wel dat ik verstand heb van groepsprocessen en managen.
Maar ook van voetbal heb je verstand?
Ja, lang betaald voetbal gespeeld. Ja.
Ik denk dat ik er goed over mee kan praten. En dat het voordeel is dat ik aan 2 kanten van de organisatie makkelijk mee kan praten.
Ja.
Maar uiteindelijk hebben we een technisch directeur en een trainer die daar met name over gaan.
Is dat makkelijk? Want je hebt af en toe wel een mening natuurlijk. Is het makkelijk om die dan even voor je te...
Nee, maar ik geef mijn mening wel. Okay. Maar het is ook vooral een kunst dat je goed luistert.
Ja.
Maar uiteindelijk als het gaat over groepsprocessen en managen, daarin denk ik dat ik wel verstand heb. Dus die meningen die geef ik zeker.
Ja.
En de situatie waarin wij nu zitten, die vergt, is gewoon heel erg belangrijk dat je... Ik heb als speler heel mijn leven in deze situatie gezeten. Dus ik ben ook nog eens een keer ervaringsdeskundige. Want ik heb bij allemaal clubs gevoetbald die in de Eredivisie altijd onderin stonden. Ja. Wat gewoon fijn is dat je nu duidelijkheid krijgt. En dat er vertrouwen komt in de manier van spelen. Vertrouwen, dat je vertrouwen voelt. En dat er trainers op zitten die heel veel eisend zijn. Gewoon dag in dag uit. Je kan sowieso niet verslappen, maar zeker in deze fase niet.
Nee.
En ik heb wel het gevoel dat we daarin stappen aan het maken zijn. Alleen ik had eigenlijk na AZ en Helmond Sport al het gevoel van we zijn aan het klimmen.
Ja, dat had ik ook.
Ja, maar daar kwamen echt 2 wedstrijden bij waar zeker NEC echt heel slecht was.
Ja.
En gewoon RKC was uiteindelijk ook niet goed genoeg.
Nee. Nee.
Dus die stappen die moeten we de aankomende weken wel gaan nemen.
Maar je hebt het over het groepsproces, waarin je 2 dingen belangrijk noemt. Hè? Dat waren de duidelijkheid en dat je er constant bovenop zit.
Vertrouwen.
Vertrouwen en er constant bovenop zitten. Nou, constant bovenop zitten, dat doet Buijs zeker, hè, lijkt mij in ieder geval.
Ja.
Alleen, jij zei ook over duidelijkheid.
Ja.
Als je steeds wisselt van systeem.
Is een onderdeel van duidelijkheid. Vastigheden creëren. Kijk, hoe het werkt. En zeker als je bij een grote club speelt. Je gaat het veld op. Je moet tegen RKC spelen. En iedereen verwacht dat je wint. Terwijl je eigenlijk onder RKC staat. Alleen dat is de verwachting. Dus op het moment dat je dan begint. En we krijgen snel een kans tegen. En we krijgen snel een doelpunt tegen. Ja, dan gaat dat bij elke speler gewoon knagen aan vertrouwen. En dan is het de kunst om wel vanuit een duidelijk iets simpel te houden. Maar wel vanuit vertrouwen te blijven voetballen. Zodat je daar weg gaat komen. Dat is heel moeilijk. Maar waar veel clubs en teams dan in deze positie blijven, is omdat het vertrouwen dan is en dat we allemaal gaan zoeken. En dan is het denk ik juist belangrijk dat je daarin de keuze gaat maken. En dat moeten wij gewoon samen doen en elkaar samen daarin scherp op houden. Dus het feit dat Danny bijvoorbeeld in de rust en Gonga wisselde, dat heeft ook met te maken met dat hij dan net even zijn taak verdedigen bijvoorbeeld niet goed heeft uitgevoerd of net niet balvast genoeg was. En dan hebben we meer behoefte aan jongens die 11 met 11 man volle bak gas geven, zoals het eigenlijk de tweede helft vond ik beter gebeurde weer dan de eerste.
En dat was al met Gonga, was het al een paar wedstrijden het geval. Hè? Die doelpunten verbloemden nog wel veel. Geweldige goals zaten er.
Maar Cyril is misschien in potentie wel een van onze beste spelers als je naar de bal kijkt. Alleen voetbal is meer dan het leveren van momenten. Is dag in dag uit arbeid leveren. Zorgen dat je beter wordt. En zorgen ook, en zeker als je bij Groningen speelt, dat is gewoon een van de clubs waar men dat verwacht. Ja, je moet gewoon met een vies broekje en met snot voor je ogen van het veld af. Ja. En dan is het ook vaak goed hier, maar dat past ook gewoon bij deze club.
Ja, ja. Het kan bijna niet anders dan dat als je op een FC Groningen onwaardige 15e plaats staat, dat een bepaalde spanning met zich meebrengt binnen de club. Hoe zou je op dit moment de sfeer omschrijven tussen directie enerzijds en technische staf anderzijds?
Maar dat is goed. Ja? Ja, zijn er meer discussies dan vorig jaar toen we 6 stonden? Ja, maar gelukkig is het wel een groepje die altijd discussieert of we nou 6 staan of 15e. Ja. Omdat iedereen de drijf heeft om beter te worden. Alleen nu ben je met name veel meer met de korte termijn bezig.
Ja. Over die korte termijn gesproken, het jaar voordat jij kwam, toen ging het ook niet echt helemaal lekker, hè? Nee. Toen is er in de winter herstelwerkzaamheden gepleegd. Is dat,
Nee, zegt hij met een zucht.
Ja. Nee, ja, dat is zo, ja. Ja.
Heb je toen trouwens nog even gedacht, want wanneer werd het duidelijk dat jij bij Groningen zou komen ook alweer? Wanneer was dat?
Ik ben de eerste weken van januari benaderd, dus dat was zeg maar midden in de reddingsoperatie.
Toen nog even gedacht, ik word straks directeur van een eerste divisieclub?
Met zo'n scenario hou je rekening. Alleen, dat had voor mij niet uitgemaakt.
Nee, okay. Nee, precies. Maar goed, je zit nu in een vergelijkbare situatie. Het loopt niet helemaal lekker. Je staat wel iets beter door de ranglijst dan toen. Want toen stond je volgens mij voorlaatste en lange tijd zelfs ook laatste.
Ja.
Toen zijn er in de winter 6 nieuwe spelers gehaald. Is dat iets waar je nu ook over nadenkt? Ligt daar de oplossing voor jou ook?
Ik vind dat nu sowieso veel te vroeg om te oordelen. Omdat er echt wel veel vertrouwen is in de kwaliteit van staf en spelers om uiteindelijk punten te gaan pakken en weg te komen. Er is ruimte om wat te doen in de winter. Stel ik aan jou de vraag. Wie maakte uiteindelijk toen na de winter het verschil toen in die periode?
Niet per se alle nieuwe spelers, nee. Dat waren maar wel 1 of 2. Ik denk dat
Bellassani, maar ja,
het
was niet
wel
echt het verschil.
Nee, precies, maar het is
1 wedstrijd, Bruns was volgens mij 2 wedstrijden.
Een paar doelpunten van spits.
Wat ik vond, het grootste verschil was dat eigenlijk bij Micevic voor de verdediging
gespeeld.
En dat Reis zich enorm ontwikkelde en die werd waanzinnig goed.
Dat klopt.
En er stond de vechtmachine.
Ja.
En uiteindelijk denk ik dat wij ook met zulke omzettingen een hele stap kunnen gaan maken. Maar zou het kunnen zijn dat je met 1-2 gerichte versterkingen ook het team weer beter kan maken. En die mogelijkheden zijn er. Alleen, ja, daar is Marc-Jan nu vol mee bezig. En dat zullen ook de aankomende maand zal gaan uitwijzen of dat nodig is. Ja,
kan het zijn met die nieuwelingen. De tactische omzetting is nu eigenlijk, die is al ingezet. Hè? Met Casemiro bijvoorbeeld als verdedigende middenvelder.
Nou ja,
dat zie ik persoonlijk wel zitten. Jij?
Ja, nee, ik denk dat Casemiro een van ons meest interessante spelers is. Hij is een jongen die heel goed kan voetballen, maar ook een duelkracht een hoop met zich meebrengt. Hij is echt een atleet. Kan achterin het centrum spelen, kan ook rechtsback spelen, maar kan ook zeker goed verdedigende middenvelden spelen. En ja, wij zijn de laatste jaren gewoon heel goed geweest met een goed defensief blok, met een defensieve organisatie, om van daaruit vanuit de nul of vanuit weinig kansen tegen de wedstrijden te winnen. En ik denk dat het ook een goede, solide basis is om door te gaan.
Ja. Want vind je dat een fout als je als directie een spiegel voorhoudt en dan ook met name in relatie tot Marc-Jan die daarover gaat, vind je het een fout dat de kwaliteiten van Azor Matusiwa die vertrokken is, niet optimaal opgevangen zijn?
Nee, want uiteindelijk hebben we gekozen voor een ander type 6. Hè. Dat heeft Marc-Jan ook uitgelegd met Duarte, die aan de bal denk ik wat beter is, maar met name in duelkracht wat minder is dan Azor. Ook gewoon de kwaliteit van een Matusiwa, kijk maar in de Nederlandse competitie, is gewoon heel erg moeilijk te vinden. En wij wisten aan de voorkant al dat Casemiro, alhoewel hij van Jong Ajax kwam, wel misschien op die positie zou kunnen spelen. Alleen de vraag is even hoe snel haakt iemand aan op het niveau. Dus daar hadden we al iets. En met Duarte erbij, ja, hoop je voor meer voetbal. En we denken hem achterin best wat snelheid en duelkracht te hebben. Ook met Zwerken, ook met Casemiro, maar ook zeker met de Wierik daarbij. En ja, dat puzzeltje, dat moet een keer vallen. En dit is de voetballerij, dus iedereen en zeker de buitenkant, supporters en ook media, die oordelen natuurlijk het liefst graag snel, want dat hoort er ook bij. En eigenlijk is dat ook niet heel raar. Alleen, wij moeten ook wel voor de aankopen kijken naar de langere termijn.
Nee, precies,
maar Matusiwa zat gewoon 2 maanden na aankomst op bankie. En Goedmanson was gebaseerd. Hè?
Ja, nee, zeker.
En maar een jaar later waren ze de beste van het team. Ja, ja. Dus zo snel kan het ook.
Ja, nee, precies. Ja. Maar haal je dan spelers? Want het is lastig om te halen natuurlijk, zo'n Matusiwa. Dat zei je zelf ook al, zo'n type. Buijs wil het liefst wel zo'n speler hebben. Ja. Haal jij spelers dan, of haalde jullie spelers dan die bij de trainer passen? Of haalde jullie spelers waarvan je zegt, zo willen wij gewoon voetballen en dat moet de trainer dan maar...
Je kijkt natuurlijk eerst naar je eigen visie, hoe we willen voetballen, zoals we het hebben uitgeschreven.
Wat is je eigen visie? Is dat de visie van Buijs of de visie van de club?
De visie van de club.
Ja, okay.
Uiteindelijk is die ook niet van mij en ook niet van
Frederik. Nee, maar gewoon de
visie van de club.
Ja.
Maar het is wel zo dat je trainer zo'n compleet mogelijke selectie moet geven. Dat hij zelf keuzes kan maken welke types die graag op wilt stellen. Volgens de principes zoals wij die bij de club wegzetten.
Ja. Ja.
Maar hebben we dan nu een verdedigende middenvelder die zwaar uitblinkt in duelkracht? Ja, dat zou Casemiro kunnen zijn. Maar op dit moment is er niemand nog van dat niveau, in ieder geval van Matosiwa.
Nee, precies. Dat is één geluk, hè, trouwens. Net zoals in het seizoen voordat Wouter kwam, Mike de Wierik is weer terug. En toen is ook het telefoonboekje van Mike de Wierik is destijds gebruikt om de versterkingen binnen te halen die toen binnengekomen.
Allemaal jongens
met Mike de Wierik in de telefoon. Ja. Gladon zat bij Mike de Wierik in de telefoon. Bellassani zat. Dus dat is echt mazzel dat Mike dan nu aanwezig is.
Dus jij wil nu horen of hij Mike hoofdscouting heeft gemaakt?
Nou ja, wie weet ligt daar zijn toekomst.
Nee, ja. Jij, William, ja. jij zelf natuurlijk zei al, Micevic, hè, was toen voor jou de sleutel, die dan 6 ging.
Ja, uiteindelijk dat hij inderdaad voor de verdediging...
Die was een tijdje geleden, was hij in Groningen.
Ja.
Heb je gesproken?
Ja.
Hoe is het, want hij is ook een beetje vrij, hè?
Ja, min of meer. Zegt goed, een beetje vrij.
Vrij.
Dat is heel erg onduidelijk.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk dat ze in China nu blij zijn met elke speler die hoog op de salarislijst staat en die vertrekt op dit moment.
Dat zou kunnen. Hij wist nog op dat moment niet waar hij aan toe was, behalve dat hij al een tijdje in ieder geval niet gevoetbald en getraind had en ook niet in China was geweest.
Kreeg hij nog wel salaris?
In de eerste tijd heeft hij dat allemaal keurig netjes gehad, maar de laatste tijd stagneerde dat volgens mij weer, maar dat durf ik niet met zekerheid.
Wat heeft met de sponsor, Evergrande? Dat is
Evergrande, een hele grote sponsor, wereldspeler natuurlijk, miljardenbedrijf en met enorme tentakels in de Chinese hoogste
divisie. Dat is niet alleen de sponsor van een club, hè? Zhangzhou. Evergrande? Nee.
Hoe
heet Evergrande? Ja, maar het is... weet je weer? Hoe heet Evergrande? Nou, goed, maar die
club, veel groter.
Die club ook. Die
zit overal financieel in. En eigenlijk staat de Chinese... Wat ik begrijp is dat de Chinese competitie op omvallen staat, zeg maar, zonder dat bedrijf.
Ja.
En dat bedrijf dus in de benen moet worden gehouden door... door de Chinese overheid, denk ik dan.
Ja, dat geldt bijna voor het hele bedrijfsleven in China, volgens mij.
Ja, ja.
Gesubsidieerd wordt door de overheid.
En dat het zelfs zo is, dat als dat bedrijf omvalt, dat je dan misschien wel voor een nieuwe economische wereldcrisis staat, zeg maar, dat het zo groot is.
Zover zit ik er niet in. Ik weet in ieder geval wel dat er problemen zijn in de Chinese Superleague.
Ja. Ja.
Nou, maar je hebt nog gesproken. Is dat hij op een lijstje? Je denkt misschien dat we hem eventjes nog weer... ook of voor een paar maanden of misschien alweer helemaal...
Ja, dat hangt heel erg vanaf. Maar daar gaan we echt de diepte in. En dat William weet, dat die moet je echt bij Marianne weg gaan leggen. Hij maakt uiteindelijk de profielen en dan moet hij daarin keuzes maken.
Ja, precies.
Maar het zou wel... echt het type speler zijn, ook qua leiderschap, wat ik ook wel een beetje mis binnen de huidige eerste elftal. Ja, Michael de Leeuw heeft dat, denk ik, komt dat dan meest toe. Maar een absolute leider in de spits is weer anders dan op het middenveld. Ik zou het enorm toejuichen, moet ik zeggen. Ook vanuit het sportief oogpunt. Maar goed.
Geef het door aan Mark Jan, zou ik zeggen.
Ja, heb ik al gedaan.
En wat zei Verdeers?
Ja, nou ja, de zouden alles in de gaten.
Okay, ja.
Dat had ik ook verwacht van het antwoord. Ja.
Dus
Buijs, zijn laatste jaren is nu ingegaan. Tenminste, misschien. Hoe sta je daarin?
Daar hebben we ook duidelijk aangegeven. Daar is voor ons in de winterstop het eerste evaluatiemoment. We zijn weer begonnen met een relatief nieuwe groep. Je moet goed kijken hoe de klik daarin gaat. En wij evalueren met name op positie op de ranglijst, ontwikkeling van de individuele spelers, ontwikkeling van de speelwijze. Maar ook hoe werken we daarin samen, hoe kijken we naar de toekomst. Ja, wij vonden dat moment heel erg logisch in de winterstop, zoals we het ook 2 jaar geleden hebben gedaan. En dat zullen we ook nu weer doen.
Ja, hoe waren de gesprekken toen?
Die waren toen positief, anders hadden we denk ik het contract niet verlengd.
Nee, precies. Nee, maar hoe ging dat? Hoe ging je er toen in? Was het ook...
Je gaat eerst op kwalitatief ga je praten en kan je door elkaar vinden en zie je het pad zitten. En als het goed is, dan ga je door naar het financiële en de arbeidsvoorwaarden. Beetje zoals bij elk bedrijf. Denk
precies. Maar zie je verschil tussen nu en 2 jaar geleden?
In welke zin bedoel
je? Nou, in de aanloop naar die gesprekken toe.
Nee.
Nee?
Nee. Wij misschien... hebben dat ook gewoon netjes uitgelegd. En zeiden, oké, okay, duidelijk. En ja, dan gaan we in december praten.
Ja. Zie jij een verschil, William?
Ik zie wel verschillen in die zin dat het is anders als je met een trainer gaat praten die al 4 seizoenen in dienst is, dan met een trainer die al 2 seizoenen in dienst is. Op een gegeven moment, een trainer is nou typisch een vak waarvan het effect op een gegeven moment wel, dat vak is eindig. Je blijft niet, de meeste trainers blijven niet 40 jaar in dienst bij een club, weet je wel. Ik denk dat FC Groningen op dit moment dichterbij een uit elkaar gaan is. Met Danny Buijs.
Maar puur omdat je er altijd dichterbij bent dan...
Ik zie
ook, ook iets anders.
Ik zie ook wel kleine haarscheurtjes wel in de samenwerking. Dat komt ook wel, werkt ook wel met de sportieve prestaties met zich mee. Mm-hmm. Er is wel bekend dat bijvoorbeeld over, hoe heet die speler van Cambuur? Die rechtsback.
Bangura.
Bangura. Dat Danny Buijs die heel graag erbij had willen hebben. Dat die uiteindelijk niet gekomen is. Marc-Jan Frederiks heeft dat wel geprobeerd. Misschien had de technische staf wel willen zien dat het wat nadrukkelijker geprobeerd was. Mm-hmm. Weet je,
laten we dat misverstand gelijk uit de wereld helpen. Okay, ja. Bangura was absoluut, absoluut onbetaalbaar.
Maar ook voor 1,5 miljoen, bijvoorbeeld?
Absoluut onbetaalbaar. Echt, ik ga niet... Want ik vind
hing er wel een prijskaartje?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, maar daar ga ik niet over uit, want daar vind ik niet netjes naar Cambuur toe. Okay, maar het was absoluut onhaalbaar.
Okay. Maar nou ja, goed, weet je, je voelt het gewoon. Dit is dan één. Maar je voelt als journalist die dicht bij zo'n club staat wel dat op een gegeven moment misschien wel een keer is uitgewerkt. En dat misschien wel eens een keer tijd wordt voor een nieuw gezicht. Nou, ik denk, mijn gevoel zegt me dat moment gekomen is.
Okay.
Maar goed, Wouter zal daar nu verder niks over zeggen. Dat moet ook nog.
Nee, daarom stel jou de vraag ook.
Als je mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat het moeilijk is om een trainer te vinden die zo goed bij deze club past als Danny Buijs. Dat denk ik wel. Want ik denk dat hij. Het is niet voor niets dat de supporters zeg maar echt met hem weglopen.
Maar ik denk ook weer
qua type past hij gewoon heel erg bij FC Groningen.
Maar als we kijken naar type, dan zien we... Dan gaan we het over jou hebben terwijl je erbij bent, Wouter. Dat is altijd leuk, hè? Ja. Wouter is een ander type dan Hans Nijland.
Mm-hmm.
Waarbij Hans Nijland in principe... van als je de profiel naar elkaar zou je zeggen... Hans Nijland die past veel beter bij FC Groningen dan
nou, voor... dat weet ik niet.
Nee, maar in principe, hè? Gewoon de wat volksere jongen, zeg maar.
Ja, dat wel.
Ze lopen met Wouter weg.
Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, nou ja, maar de club wordt op dit moment ook gewoon goed geleid. En,
ja.
En ik wil niet zeggen dat het in de tijd van Nijland niet zo was. Alleen je merkte bij Nijland, diezelfde haarschutjes waar
ik net ook over had. Daarmee wil ik zeggen dat als een trainer maar gewoon goed presteert, weet je al. Ook al is het, als zou Louis van Gaal past helemaal niet bij Groningen. Maar als hij goed presteert, dan vinden de supporters het toch ook wel best.
Ja, dat is waar. Ja, nee, maar als het goed gepresteerd wordt, dan wordt iedereen wel op handen gedragen. Dat denk ik ook.
Dat werkt in deze wereld vaak zo.
Zo is het ook. Zo opportunistisch is het ook. En dat zal ik mijn mening ook, zo opportunistisch als ik ben, ook weer bijstellen. Ja. Dus geen enkel probleem.
Verbaast het jou eigenlijk over dat jij nog niet echt een tegenslag hebt gehad of ook maar ergens wat kritiek vanuit de achterban?
We hebben wel voldoende tegenslagen gehad.
Ja, nee, precies. Ja, nee.
Wees niet bang. Ja, nee. Maar ik kijk Rijk Alzend uit naar een jaartje waar we gewoon 34 wedstrijden met publiek kunnen spelen.
Alle rust.
Zonder andere dingen die erbij komen.
Dat. Maar ik bedoel dat er is vanuit de supporters bijvoorbeeld. Heb ik nog nooit iemand... Heeft iemand al iets negatiefs over Wouter gehoord van iemand?
Nee, nou ja, wat supporters...
Die zijn er zeker wel, hoor.
Zoals nu bijvoorbeeld hoor je wel geluiden van... Oké, hartstikke mooi dat ze dat investeringsfonds hebben afgelost. Maar wat is er dan in de winterstop nog mogelijk? Weet je, de mensen denken wel van dat gaat dan ten koste van versterkingen eventueel in de winterstop. Voor de gemiddelde supporter staat sportief altijd voorop natuurlijk. Ja. Voor financiën.
Nee, zeker.
En in die zin, ja, je hoort heus wel, er worden heus wel eens vraagtekens geplaatst, zeg maar, bij het beleid. Maar ja, ik denk dat het een heel gezonde situatie is dat je van dat juk af bent, zeg maar. Ja. Ik heb het strop genoemd. Jij wilt
molensteen.
Wouter wil zelf geen strop noemen of een molensteen. Want nou ja, die investeerders zijn ook hartstikke goed geweest voor de club. Dat is ook allemaal zo. Maar uiteindelijk was het natuurlijk wel het was wel een blok aan het been. Laat ik het zo dan netjes zeggen. Ja. Bij transfers, toch?
Ja, het belemmerde uiteindelijk ons om maximaal rendement te halen.
Precies. Ja. Als op een gegeven moment, en dat is niet alleen maar het investeringsfonds, maar als je een transfer doet en er gaat in sommige gevallen wel 40 tot 50% van het geld dat binnen zou moeten komen, dat vervliegt naar of investeerders, of zaakwaarnemers, of opleidingsvergoedingen bij andere clubs waar zo'n speler heeft gezeten. Ja, dat is een hoop geld. Ja. En het is hartstikke goed als dat percentage teruggebracht kan worden.
Maar ik had mezelf gewoon voorgenomen toen ik bij FC Groningen begon om vooral mezelf te zijn.
Ja.
Ik geloof heel erg in het feit dat een voetbalclub veel meer betekent voor mensen dan die twee keer drie kwartier. En dat je, en dat zie je ook wel, zeker bij een club die wat groter is dan waar ik vandaan kom, dat mensen gewoon heel graag dingen willen weten. En we hebben ook heel vaak gezegd, je kan niet altijd transparant zijn als voetbalclub, maar je kan wel proberen zoveel mogelijk open te zijn. En de manier waarop we communiceren, waarop we ook gewoon praten, waarop één keer in de maand met supporters zitten, mm-hmm. waar je ook luistert naar ideeën en als het kan ook die ideeën gaat uitvoeren.
Laatste keer met dat filmpje over jullie, over de begroting.
Ja, dat zijn simpele dingen. Maar bijvoorbeeld de realisatie nu van de Noordtribune. Ja, ik denk uiteindelijk dat het zo werkt om een voetbalclub zo te runnen. Omdat hij is niet van mij en hij is niet van de mensen die er werken. Hij is uiteindelijk van de mensen die één keer in de twee weken op de tribune zitten.
Ja.
En nou ja, dat gaat nu goed. Alleen ook de voetballerij is veranderlijk. Dat kan er met twee weken zo weer weg zijn. Dus.
Nee, maar dat klopt. Maar dat je zeg maar maximale openheid betracht. Je ziet wel die 15e plek. Nou, ik denk als Nijland nog aan de knop had gezeten, die had niet meer zoveel krediet. Dan was er al een opstand uitgebroken. Ik kan me nog een wedstrijd tegen FC Twente herinneren in Nijlands laatste seizoen, dat al die supporters voor de deur stonden. Hoor. En dat wij als pers beneden in de perskamer moesten blijven zitten, want buiten was het niet veilig op dat moment. Nou, het is nu, ondanks die 15e plek, hartstikke rustig. Twee keer een fluitconcertje.
Op de tribunes is het in die zin, behalve even de incidenten die er geweest zijn, hem met het bier gooien bijvoorbeeld, is het in die zin wel een positieve stemming, ook op de tribunes nog. Hè?
Ja, wij krijgen heel veel steun vanuit, met name de Noordtribune. Iedereen had over, tegen RKC bleven ze ook springen, vond ik precies. Ook. Maar kijk even naar Helmond Sport, woensdagavond 9 uur vol die toen zat. En zeker. Wat de sfeer er toen in de stadion was.
Ja.
Dat is denk ik goed van de wisselwerking. Maar uiteindelijk, wij moeten wel gewoon weg van die plek. Ja, want dat past ook niet bij wat wij graag met de club willen. Alleen ja, met beleid maken bij een voetbalclub is het zo. Je gaat een plan maken, dan ga je dat vertellen en uitvoeren. En wij zitten nu in de laatste fase en dat is volhouden.
Ja.
Want op het moment dat we nu weer alles overboord gaan gooien, dan hebben we de afgelopen 3 jaar voor niks gedaan. En natuurlijk komt er een situatie waarin je naar de korte termijn moet gaan kijken. Maar wij moeten nu gewoon volhouden met de koers zoals het was. Want 6 maanden geleden liep iedereen daar gewoon ook nog steeds Polonaise achteraan. Hè?
Ja, dus
dat blijven we ook gewoon doen.
Ja. Je hebt deze baan nu 2,5 jaar. Hoe bevalt het?
Heel erg goed.
Blijf je voor de rest van je leven voetbalbestuurder?
Nee, die garantie geef ik zeker niet af.
Okay. Nee. Heeft Feyenoord al gebeld?
Ja, die hebben niet gebeld.
Nee? Verbaast je dat?
Dat ze niet hebben gebeld? Ja. Nee, dat verbaast me niet. Nee? Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, en ik heb het tegen William op de record gezegd, daar ben ik ook totaal niet mee bezig. Ik blijf sowieso de aankomende jaren heel graag bij FC Groningen werken, als FC Groningen ook graag met mij wil werken.
Okay.
Omdat ik graag iets neer wil zetten, maar ook omdat ik het gewoon heel erg naar mijn zin heb bij de club en ook privé. Ik vind het fantastisch wonen en werken hier. Dus, ja.
Had je dat gedacht eigenlijk?
Ik had het wel gehoopt.
Ja.
Dus het is fijn dat dan uitkomt.
Ja. Want het is, je komt echt uit een andere omgeving natuurlijk. Wat waren je verwachtingen en waar is het meegevallen bijvoorbeeld?
Ja, ik kwam in Groningen eigenlijk alleen een keer met een weekendje stappen met vrienden toen ik 17, 18 was en om te voetballen. Dus ik wist daar weinig van.
Mm-hmm. Maar je hebt er wel een beeld van misschien, hè? De clichés over de Stug en noem maar op.
Ja, dat hoor je dan, maar daar hou ik zo niet echt rekening mee. Mensen kijken hier wat meer de kat uit de boom, alleen ik ben hier nu 2,5 jaar, dus ik ben uit de boom gekeken en bevallen. We hebben een hartstikke mooi sociaal netwerk. We wonen hier heel fijn. Mijn vrouw heeft een eigen bedrijf opgericht met iemand die ze hier notabene is tegengekomen. De kinderen voetballen, hockey, hebben overal vriendjes. Dus we hebben op dit moment echt een fantastisch leven.
Ja. Mooi, hè? Het goede noordelijke leven, hè? Ja. Mooi om te horen, ja. Dus, en het is ook besmettelijk, want vader en moeder hebben bijvoorbeeld ook al een buitenverblijfje ergens in het noorden. Dus, zeker.
Ja, die komen vaak naartoe. Dan vinden ze een mooie fietsen en hier uit eten gaan naar de stad en af en toe wandelen weer. Dus nee, die hebben het heel erg naar de zin.
Okay. Ja. Dus hoeven niet te bellen in Rotterdam-Zuid?
Nee, niemand hoeft mij te bellen op dit moment.
Okay. Echt helemaal niemand?
Nee, zeker niet.
Okay. Ja, mooi hoor.
Deze knippen uit en lijsten win.
Ja. Ja, zeker. Ooit meer om doorslaan. Had jij verder nog iets, William?
Nee, ik denk dat we redelijk rond zijn.
We zijn er inderdaad. Dankjewel, Wout, dat je hier wilde zijn.
Bedankt voor de uitnodiging.
Tot een volgende week. Ja. En dan weten we of we gevoetbald hebben in Deventer.
Ga er maar vanaf.
Prachtig stadion.
Ja.
Tot volgende week.